Wij proberen vanmorgen de draad weer op te nemen uit de geschiedenis van Esther. Het laatste historische Bijbelboek uit het Oude Testament. Geschreven in de ballingschap, dat wil zeggen een geschiedenis die zich afspeelt in wat inmiddels de Medo-Persische ballingschap geworden is. En bij de afsluiting van het Oude Testament waren wij aangekomen in de tijd waarin de Heer zich verbergt. Dat wil zeggen, de laatste pak een beet, totaal ongeveer 400 jaar tot aan de geboorte en het optreden van de Heer Jezus Christus. En zoals eerder gezegd, die periode dient in de oudtestamentische geschiedenis als de voorafschaduwing van onze tegenwoordige tijd. Zoals die 400 jaren van het zwijgen van God uitliepen in de komst van de Heer Jezus, zo loopt de tegenwoordige tijd waarin de Heer zich verbergt uit op de wederkomst van Christus. Dat is een volstrekte analogie. En daarom is het ook dat deze geschiedenis onder de naam Esther uitdrukking geeft, in het algemeen, aan het werk van God in onze tegenwoordige tijd, dan wel het illustreert de situatie zoals die in onze tegenwoordige tijd bestaat. Vandaar de wat mystieke, geheime figuur van Esther, waarvan de naam betekent dat er sprake is van verberging. En dat is natuurlijk ook zo. Over die verberging gaat het, maar niettemin, ondanks dat de Heer zich verbergt, is het toch een werk Gods aan de hand, zonder dat die naam van God meteen daarbij genoemd wordt. Zo is het in onze dagen uiteraard ook. En dat is wat in deze geschiedenis geïllustreerd wordt op verschillende wijzen. In hoofdstuk 4 waren wij terecht bij dat een koninklijke wet was uitgevaardigd die inhield dat te zijner tijd, dat wil zeggen op de 13e van de 12e maand, de Joden zouden worden uitgeroeid met alle gevolgen van dien. En dat betekent inderdaad dat Mordechai in de poort van de koning zit in zak en as, zoals dat dan heet. En dat Esther, die koningin was geworden, laat informeren hoe het zit, wat er aan de hand is. En Mordechai maakt aan Esther bekend via Hatach wat de situatie is en hij roept Esther op om terwille van het Joodse volk te interveneren, tussen beiden te komen bij de koning, bij Ahasveros. En bij deze gelegenheid wordt Esther inderdaad als Jodin beschouwd, wat tamelijk vreemd is overigens, want hoewel Esther bekend staat, en met genoegen herhaal ik dat nog een keer, hoewel Esther bekend staat als de Jodin Esther, moet ik u zeggen dat de term in de Bijbel niet zo staat. Het is Mordechai de Jood. En Esther, dat is wat twijfelachtig. Het was zijn nicht uit de andere tak van de familie. En als Jodin wordt ze niet aangemerkt, maar wel als familie. Dat is opmerkelijk. En ik weet wel dat bijna iedereen dan concludeert, dan was zij een Jodin. En misschien was ze dat ook wel historisch, maar voor de symboliek vertegenwoordigt zij niet zozeer de Joden met wie ze verwant is, ongetwijfeld, maar ze vertegenwoordigt de gemeente. Daar komt het op neer en dat is wat we uitgebreid gezien hebben in de eerste hoofdstukken, waar Vasti wordt weggestuurd. Die is een beeld van het ongelovige Joodse volk onder de wet, niet bekwaam om de koning te ontmoeten. Ze wordt vervangen door Esther, die een beeld is van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Maar daar waar het lot van de Joden als zodanig bedreigd wordt, om zo te zeggen, is het Mordechai, die zonder meer een beeld is van Christus als hoofd van de gemeente. Kortom, Mordechai, die een beeld is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die roept Esther op om tussen beiden te komen met een van de mooiste zinnen uit het hele boek, eigenlijk in het einde van vers 14... waar staat, wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk geraakt zijt. Typologisch, en daar hebben we het natuurlijk in hoge mate over, wordt de vraag dus eigenlijk aan ons, aan de gemeente gesteld, is het misschien hierom, terwille van het Joodse volk dat gij tot dit koninkrijk geraakt zijt, namelijk dat gij als gemeente geroepen zijt tot die hemelse roeping en om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. En het antwoord daarop is natuurlijk, ja, dat is het. Daarmee is niet alles gezegd, maar zo is het wel. En ik heb geprobeerd die vorige keer voor te houden dat inderdaad de Bijbel leert dat als in de toekomst het Joodse volk als zodanig, dat wil zeggen als volk gered zal worden, dat dat wel degelijk gebeurt door de bediening van de gemeente. Dat is in de toekomst, maar ook in het heden geldt precies hetzelfde. Niet zozeer voor het Joodse volk, want dat wordt in onze dagen niet gered, maar voor zover Joden gered worden, als ik eens de klassieke term mag gebruiken, gebeurt het wel degelijk door middel van de bediening van de gemeente, die immers verantwoordelijk is voor het woord van God en dus ook voor de prediking daarvan, eerst aan de Jood en daarna ook aan de Griek, in die volgorde. En wij als gelovigen uit de heidenen maken onze bediening heerlijk door enigen uit de Joden voor Christus te winnen. Met dank aan de woorden van Romeinen 11, de woorden van Paulus namelijk. Dat was voldoende, lijkt mij, om even een draad op te pakken. Er is nog een dunner draadje waarover we al een paar keer gesproken hebben. Dat gaat over de datum. Er was sprake van 30 dagen in vers 11 van hoofdstuk 4. Ik ben deze 30 dagen niet geroepen om tot de koning te komen. Dan ben je 30 dagen na de 13e van de 12e maand uit hoofdstuk 3 vers 13. Waarom dat vers 13 is, dat zal wel toeval wezen. Maar je bent dan terechtgekomen dus op de 13e van de eerste maand in het 13e jaar van Ahasveros. En daarna staat er dat men 3 dagen zou vasten, dat is vers 16. Eet of drink niet in 3 dagen, nog dag, nog nacht. 3 dagen, dat wordt dan de 14e, de 15e en de 16e van de eerste maand. En daarna zijn we op de 16e aangekomen en begint hoofdstuk 5. Het geschiedde nu aan de 3e dag van die 3 dagen uit 4 vers 16 uiteraard. Het sluit gewoon aan. Je kunt precies volgen hoe laat het is, bij wijze van spreken. De 16e van de eerste maand. En als je dat leest, dat geschiedde nu aan de 3e dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok. En dan weet je wat ze gaat doen. Ze gaat voor de koning verschijnen, want dat was, had Mordechai gezegd dat ze doen zou. Dat stond in vers 8. En wat er verder volgde van hoofdstuk 4, dat gaat ze nu doen. Maar u en ik, als het goed is, weten wij, dit is nog niet de goede datum. Dit is de 16e van de eerste maand. Dat is niet de goede datum. Goeie datum is pas 1 dag later. Dat kan niet missen. Dat moet zijn de 17e van de eerste maand. Dat is de beroemde datum, de traditionele datum in de Bijbel waarop de verlossing tot stand komt. De 17e van de eerste maand. Vroeger was dat de 17e van de 7e maand. Dat was in Genesis, waar de ark van Noach wel te verstaan weer vaste grond onder de kiel kreeg. Zou dat ding een kiel gehad hebben? Zal wel, hè. Waarop de ark weer vaste grond kreeg op de berg Ararat. 17e van de 7e maand. Later werd het de 17e van de eerste maand. Ik hou nog steeds vol dat het de 17e van de eerste maand was dat men door de Schelfzee trok. Dat is niet al te duidelijk aan te tonen uit de Bijbel, maar het lijkt me wel te kloppen. Maar in elk geval, de 17e van de eerste maand is de datum van de opstanding van Christus. Daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Dat was een week na de intocht in Jeruzalem en dat was op de 10e van de eerste maand. Het kan absoluut niet missen. Op de 17e van de eerste maand moet die verlossing tot stand komen. En niet dat dat moet. Maar als je nou terecht bent op de 16e, dan weet je, nou ja, nog maar even een dag wachten. En hoe dan ook, Esther dacht dat, ik wacht nog een dag. Want dat gaat hier gebeuren, let maar op. Het geschiedde aan de 3e dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des koningshuis. Stond u nou ook even op het verkeerde been, of niet? Esther ging in het binnenste voorhof. Als je even niet oplet, en het is nog vroeg in de ochtend, lijkt mij, voor mij tenminste, denk je bij voorhof aan de tempel en de tabernakel. En binnenste, dan denk je aan het binnenste heiligdom. Dat wil zeggen aan het heilige der heiligen. Dat staat er allemaal niet. Er staat voorhof en niet heiligdom. Maar toch, als je dat leest, dan even, toch of niet, heb je dat niet. Het is net of ze de positie inneemt van de hoge priester, zal ik maar zeggen, onder het nieuwe verbond die ingegaan is in het heiligdom, de hemel zelf enzovoorts. Hè. Of die ingegaan is achter het voorhangsel, namelijk in het nieuwe verbond enzovoorts. Dat steekt erachter. En als u mij vraagt, ik ben ervan overtuigd dat dat de woordkeus bepaald heeft. Want dit soort dingen kun je ook anders zeggen. Het gaat om de parallel met andere illustraties in de Bijbel. Hè. Ze stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. Dat is gewoon het open terrein, de voorhof, het open terrein voor de ingang van het koninklijk paleis. En let op wat er staat, de koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis tegenover de deur van het huis. Nou kunt u het toch uittekenen of niet? Kijk, als de plaats waar ik sta de koninklijke troon is, want die schijnt verhoogd geweest te zijn met een voetenbankje erbij, vertellen ze ons, want dat was zo in het Perzische Rijk, schijnt men te weten. Maar er was een troonzaal en vanuit die troonzaal keek de koning recht naar buiten door de deur die recht voor hem was en daar was de voorhof. Dat wil zeggen de koninklijke tuin. En daar langs kwam men er binnen. Hij kon ze dus van verre af zien aankomen. En ik heb begrepen dat die deur altijd open stond. Maar dat plaatje kent u toch of niet? Het is het beeld van de tabernakel, dan wel van de tempel, met een voorhof. En vanuit de voorhof kijk je, als de deur open is, kijk je het heiligdom binnen, het heilige van de tabernakel, dan wel tempel. En als de voorhang ook nog open is, dan kijk je dus recht van buiten, kijk je recht naar binnen en dan zie je de ark des verbonds met de cherubijnen der heerlijkheid. Kortom, dan kijk je naar de troon der genade. Ik dacht aan de Engelse term, die kende iedereen in Engels sprekende landen, de mercy seat. En bij ons heet het de troon der genade. Maar wij spreken wij nooit over. Wij spreken over het verzoendeksel. Maar het is hetzelfde. Want die ark des verbonds is de uitbeelding van de troon van God, als het ware. En als men binnengaat in de tempel of tabernakel, komt men van het oosten af binnen en dan gaat men in. En als er een uitbeelding is van het nieuwe verbond, dan staat de deur open en het voorhangsel ook. Dat plaatje is het toch. Want wat Esther doet, is natuurlijk haar positie van koningin innemen. De verantwoordelijkheid dragen die dat ambt nou eenmaal met zich meebracht of brengt. Dat is ook wat Mordechai zei. Hij zei, het is wel, of zij zei, het is wel link, maar hij zei, ja, maar het hoort er wel bij. En daarna zou je moeten begrijpen dat wat hier uitgebeeld wordt, is dat de gemeente als zodanig haar verantwoordelijkheid op zich neemt. Begrijp je me goed? Esther is een vrouw, de gemeente is een vrouwelijk woord, dus ik heb het over de gemeente die haar verantwoordelijkheid op zich neemt. Neemt niet weg dat de gemeente bij andere gelegenheid, en meestal trouwens, als man wordt voorgesteld, maar dat is in relatie tot de wereld, de andere kant op. En de gemeente is vrouw, wordt als vrouw voorgesteld, in de Bijbel ook, in relatie tot God, dan wel tot de Heer Jezus Christus, omdat de gemeente nou eenmaal aan die man onderdanig, onderworpen is en hoe dat maar heten mag. Dat moet je tegenwoordig allemaal uitleggen, want het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk, dat heeft men uit idealistische overwegingen weggeredeneerd. Iets wat ik niet begrijp, maar dat zal zijn omdat ik een man ben, denk ik dan. Begrijp jij het ook niet? Ik snap niet waarom, ik vond het juist zo leuk. Man en vrouw, ja. En hij heeft me het allemaal gelijk gemaakt. Nou ja, je kan het zelfs aan de fiets niet meer zien, broeder, tegenwoordig. Nee. Maar wat het uitbeeldt is inderdaad dat de gemeente haar positie inneemt. En die is wat lastig uit te leggen. Maar ja, dat vind ik toch met dit soort symboliek, omdat wij dit soort dingen alleen goed kunnen begrijpen. Dat zeg ik elke 4 weken, zeg ik dat, hè? En met opzet. Omdat wij dit soort dingen alleen kunnen begrijpen als wij de nieuwtestamentische waarheid kennen in het bijzonder en bijbelse waarheid in het algemeen. Als je die niet kent, herken je de plaatjes niet. Dus dat maakt het wat lastig. Want de plaatjes uitleggen heeft weinig zin. Dan zeg ik, dat is Paulus in dat mandje. Dan zegt u, wie was Paulus? En hij wordt uitgelaten uit een raam en het is in de stadsmuur van Damascus. En dan zegt u, wat is dat nou weer, Damascus? En wat moet die Paulus in Damascus? Ja, dat schiet niet op. Dan slaan we het plaatje over en lezen gewoon de geschiedenis. En eigenlijk moet dat dan dus, hè. Maar wat hier uitgedrukt wordt, en ik hoop dat u dat begrijpt, is dat het een mooi verhaal is om te zeggen, wij zijn kinderen Gods en we hebben een toekomst in de hemel en we zijn voor altijd behouden. Dat is de populaire evangelische, mijn hoofdletter, variant, PEV, de populaire evangelische variant. Maar ik moet u zeggen, ja, dat is wel erg oppervlakkig. Hoe mooi dat ook allemaal wezen mogen. In werkelijkheid, wij worden verzameld uit deze wereld en uit de volken als volk voor zijn naam. Om deel te hebben aan de erfenis en dus de heerlijkheid van Christus. Om met hem in de toekomst de wereld te oordelen, de engelen te oordelen. En vervolgens de 12 stammen Israëls. Daarna wordt er nog meer geoordeeld. Maar het loopt dan weer via Israël in de toekomst. Maar het betekent dat wij inderdaad bepaalde verantwoordelijkheden hebben. En als ik moet spreken over de verantwoordelijkheid van de gemeente, dan heb ik geen enkele aarzeling. Dan leg ik u uit dat wij als gemeente beschouwd worden als een tempel, als een huis Gods. En het kenmerk van de tempel, dan wel het huis Gods, dan wel de tabernakel, is dat daar het woord van God bewaard wordt. Niet maar in de zin van, wij bewaren het, we doen het in de safe en we zorgen dat er niemand bij komt. Maar andersom, wij bewaken het en we zorgen dat men erbij kan. En andersom, het betekent ook dat wij het individueel bewaren en dus ook spreken uiteraard, want de gemeente is een koninklijk, priesterlijk volk, dan wel een huis Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Of, ik ga helemaal terug naar Deuteronomium, waar de Heer via Mozes tot Israël zei, ik zal u, Israël, ik zal u tot jaloersheid verwekken. Daarna zei hij meteen, in hetzelfde vers nog, ik zal u tot toorn verwekken door een onverstandig volk. Door wat nu Lo-Ami is, vooralsnog. Door een heidens volk. Nou ja, dat is dus de functie van de gemeente. En Paulus die daar model voor staat, vooral als heiden, niet zozeer als Jood, maar vooral als heiden. Paulus is model voor de gemeente, het voorbeeld voor de gemeente als zodanig en daarmee voor alle gelovigen. Hij zegt, ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit hen te behouden, voor Christus te winnen. En Paulus zegt, de Joden moeten het evangelie horen, zou ik graag willen, zegt Paulus ook, en daarom bidt hij en zegt tot de Heer, zend mij. Nou, zo staat het er niet, maar dit is mijn korte samenvatting van met name Romeinen hoofdstuk 10. En anders wordt het gewoon Romeinen hoofdstuk 1, het evangelie van Christus schamen wij ons niet. En wij zijn schuldenaar om het te prediken aan wie dan ook maar, aan Jood en Griek en Skiet, Jood en Griek en Skieten, wie dat zijn weet niemand meer, maar dat doet er nou niet toe, en barbaren, aan wie dan ook maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek, dat is de volgorde, dat is ook de Bijbelse hiërarchie, en via Israël, dan wel via het Joodse volk, zal het evangelie in de toekomst gepredikt worden aan andere volkeren. Dat is de Bijbelse gedachtegang. En hoe doen wij dat? Nou ja, dat is heel fundamenteel, dat is wat het Nieuwe Testament leert en wat ik ook zo vaak zeg. De bedoeling is dat wij niet alleen de Heer Jezus kennen als de opgestane, maar dat wij hem kennen als degene die gezeten is aan de rechterhand Gods, als koning en hogepriester, die dus gezeten is op, maar dan komt de beeldspraak, op de troon der genade, zeg maar de Ark des Verbonds, die daar een uitbeelding van is. En dan Gaat het erom, maar wat moeten we daar doen? Wel, het punt is, wij zouden ingaan, was de bedoeling, met vrijmoedigheid tot die troon der genade. En er staat erachter, om genade te ontvangen en hulp te bekwamen tijd, zodat het vers traditioneel wordt uitgelegd dat ingaan tot de troon der genade slechts bestaat uit het bidden. Om hulp, namelijk. En dat is een misverstand. Wanneer men nadert tot de troon der genade, is het niet om degene die op de troon zit wat te vragen. Hoewel daar niks mee mis is, maar dat is niet het doel. Ik heb het nog nagevraagd aan de man die de tempel bouwde in de tijd, hè? Aan Salomo. En die zei, nou ja, als je nadert tot God, als je nadert in het huis, in de tempel, als je nabij komt, want dat is het woord voor offeren in het Hebreeuws, hè? Als je nabij komt, dan zou het moeten zijn niet om wat te zeggen, maar zou het moeten zijn om te horen. Want had de Heer gezegd, van tussen de cherubim, dat is beeldspraak, maar het is van op het verzoendeksel dus, hè? Met die cherubim, weet u toch, die cherubs op het verzoendeksel. Cherubim der heerlijkheid. Van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. En het maakt ons niet tot sprekers daar, als we tot hem naderen, maar het maakt ons tot luisteraars. Dat wil zeggen, het maakt ons tot horigen, in de hoop dat u dat woord nog kent. En in gewoon Nederlands, wanneer wij naderen tot de troon der genade, is dat om ons beschikbaar te stellen aan degene die op de troon zit, namelijk om hem te dienen. En als we hem dienen, en ik spreek niet over u helemaal persoonlijk, ik spreek over de gemeente collectief. Als wij hem dienen als gemeente, betekent dat wel degelijk in de eerste plaats dat we in de praktijk het evangelie bekendmaken en in de eerste plaats doen we dat weer aan de Joden. Zo is het nou eenmaal. Dat was de bedoeling. In hoeverre we daar nog de kans toe krijgen, ja, dat is een ander verhaal. Dat is een kwestie van omstandigheden en al dat soort dingen meer. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over hoe het idealiter zou zijn. Wat Gods plan is. En Gods plan was, dat heb ik u vorige keer in de gauwigheid voorgelezen uit Romeinen 11. Gods plan is dat het Joodse volk door onze barmhartigheid zal verkrijgen. Tot op zekere hoogte in onze bedeling nu. En tot de volle hoogte, hoe hoog dat is, weet ik niet, maar tot de volle hoogte straks in de volgende bedeling. Dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is na de opname van de gemeente, maar die functie hebben we nog steeds dan. En in beide gevallen, in onze bedeling en de volgende namelijk, maakt dat deel uit van de verborgenheid. Want die loopt vanaf de opstanding van Christus tot het begin van het 1000 jaren. En dus ben je terecht in een boek Esther, dat zo heet, verborgenheid. Of hoe je Esther maar vertaalt, verberging, of ik verberg mij, als je het als werkwoord opvat, doet er nou verder niet toe. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Als wij onze bediening willen waarmaken, kan dat alleen wanneer we ons onderwerpen aan de Heer. Ik kan het ook andersom zeggen, wanneer we ons onderwerpen aan de Heer, zal Hij ons onze verantwoordelijkheden geven, ook individueel. Maar collectief voor de gemeente betekent dat wij zijn pilaar en vastigheid der waarheid. En dat we dus het Joodse volk tot jaloersheid dan wel tot toorn verwekken en enigen uit hen behouden. Nu, maar in de toekomst ook, daar is het vervolg. Want in het vervolg hiervan zullen wij naderen tot de troon der genade. Dat wil zeggen, nou heb ik het over de opneming van de gemeente aan het eind van onze bedeling. En vervolgens de definitieve aanstelling van de gemeente in die positie. Maar het verhaal blijft hetzelfde. Fundamenteel. De verantwoordelijkheid verandert niet. De wijze van uitvoering daarvan en de mate van realisering daarvan, ja, die is dan anders uiteraard. Het is verstrekkender dan in onze dagen. Je kunt ook zeggen, we zijn nu nog in opleiding. En in die dagen gaat het echt gebeuren, zal ik maar zeggen. Is het the real thing, of hoe noem je dat in het Engels, hè? Maar in beginsel gaat het over precies dezelfde dingen. Dat is wat je hier ziet. Esther heeft een aardig leven. mag je aannemen, maar nu moet ze de nek uitsteken. Terwille van haar functie. Voor ons betekent dat inderdaad dat we ons beschikbaar stellen aan de heer, onze verantwoordelijkheid op zich nemen. En dat betekent ook dat wij terechtkomen bij een klus die wel degelijk hier in de wereld, in deze zinnelijke wereld, zich afspeelt. Ik bedoel dit, Ahasveros is niet een beeld van God, hè? Niet echt. Het komt een beetje in de buurt voor onze begrippen, maar hij is niet een beeld van God. Ik heb het eerder gezegd, Ahasveros is net als de farao in der tijd, onder de jaren daarvoor, om zo te zeggen, en Nebukadnezar of hoe ze maar heten, is een uitbeelding van de gang van zaken, de wetmatigheden in deze tegenwoordige eeuw. En het is niet een beeld van God. Hij is ook niet een beeld van de duivel. Hij is een beeld van hoe het nou eenmaal gaat. Omstandigheden, zoals de prediker het noemt. Prediker die zegt, nou ja, er is een tijd voor zus en er is een tijd voor zo, maar je moet de tijden herkennen. Je moet je gelegenheid afwachten, je moet de omstandigheden mee hebben. En als je een beetje een wijs iemand bent, dan weet je dat en hou je daar rekening mee. Om succes te hebben ergens mee, dat is van veel factoren afhankelijk. En daar moet je dus een beetje op letten, je kansen wagen en dat soort dingen meer. De gang van zaken in de wereld, hoe dat maar gaat. Wij als mensen kunnen er weinig aan doen. Hoe dat precies zit, ja, dat weet ik ook niet, maar het zijn zo van die dingen. En dat is waar we hier mee te maken hebben. Vandaar dat we naast Ahasveros aan de ene kant vinden die Haman, die een beeld is van de duivel en op den duur de antichrist, maar dat is volstrekt dezelfde. En aan de andere kant vinden wij Esther en achter Esther Ahasveros. Maar die Esther is een beeld van de gemeente. En u en ik weten dat wij weliswaar in Christus meer dan overwinnaar zijn, maar het neemt niet weg dat we wel degelijk nog staan dagelijks in de strijd. Dat vinden velen niet prettig, heb ik gemerkt. Er bestaat ook een neiging. Nee, ik heb het niet over u, natuurlijk heb ik het over anderen dan u, maar goed. Maar er bestaat een neiging om te zeggen, ja, we zijn verlost en dit is mijn wereld niet. Dat zingen we met groot enthousiasme en we realiseren ons niet dat we eigenlijk in de praktijk een soort anarchisten geworden zijn. En dat in overeenstemming met de tijdgeest, waarin geen enkel gezag meer geaccepteerd wordt, zal ik maar zeggen. Of als er al gezag is, wordt het ter discussie gesteld. Maar dat is niet onze positie. Integendeel, dit is onze wereld weliswaar niet. Maar we hebben wel degelijk een plaats. Wij zijn hier in deze wereld en wij worden geacht te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En in het bewustzijn dat het oorlog is. En dat we wel degelijk een partij vertegenwoordigen. Het gunstige is dat wij ook weten welke partij er gaat winnen. Namelijk de onze. Dus we kunnen niet verkeerd gegokt hebben. Er zijn mensen die in de tijd verkeerd gegokt hebben. Ja, dat pech gaat. En wij gokken niet, wij weten welke partij wint. Maar dat is niet een kwestie van, we gaan het maar rustig zitten afwachten en daarna hopen we uiteraard dat de Heer spoedig komt. Nee, ik beschouw het ook als een genade dat we hier nog zijn, dat deze bedeling nog voortduurt en dat we de kans hebben om de Heer te dienen in onze levens. Beter leven kun je niet hebben. En dat geldt voor elke gelovige. Maar het brengt het een en ander aan verantwoordelijkheid met zich mee. En dat betekent ook dat we onze plaats in deze wereld weten. En dat bedoel ik niet een plaats in de politiek of het zoeken naar erkenning in deze wereld. Maar de positie van wij vertegenwoordigen de Heer Jezus Christus. En we zijn hier primair tot redding van zijn volk ook. Komt er nog een keer bij. Ik ben er echt serieus hoor. Want dat is waartoe de gemeente gesteld is. En in alle omstandigheden, wij als kinderen gods, als leden van zijn lichaam, dan wel van zijn gemeente, vertegenwoordigen onder alle omstandigheden altijd de Heer Jezus Christus. En men zal dat op waardige wijze doen. Dat is ook wat je hier uitgebeeld vindt. En het begint met het naderen tot A-sferes. Dat wil zeggen, wij zijn ons bewust van hoe de situatie is. En we gaan ook de confrontatie aan met de gang van zaken in de wereld. In de hoop dat we het overleven, maar zo niet dan niet. Kom ik om, dan kom ik om. En voor alle duidelijkheid, daarbij gaat het niet zozeer om het naderen tot God, want dat is niet wat primair wordt uitgebeeld. Wat primair wordt uitgebeeld is dat we onze verantwoordelijkheid die wij als kinderen gods hier op aarde hebben, ook daadwerkelijk op ons nemen. En wat ook de omstandigheden zijn, wat er de consequenties kunnen zijn, we nemen het. En op waardige wijze, want hoe dan ook, er staat aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok. Hoe dat er precies uitziet, weet ik niet, maar fraai, laten we het zo maar zeggen. Het zag er goed uit. En zo hoort het ook. Dat is wat de Bijbel ook leert. Ik weet dat het niet populair is, omdat het in de wereld niet populair is. En dus denken wij, het maakt allemaal niks uit. Het gaat om wat in de mens is. Het gaat om het hart en hoe de dingen eruit zien. Ja, God ziet het hart aan. We hebben er nog een Bijbeltekst voor ook. Maar de andere kant is dat we ook Bijbelteksten genoeg hebben die zeggen dat alle dingen zouden geschieden ordelijk, waardiglijk, deftig. Kent u dat woord nog? Het is van voor de oorlog, maar ik geloof zelfs van voor de Franse revolutie, maar dat doet er nou niet toe, hè? Maar dat is wat hier geïllustreerd wordt. Een koninklijk kleed, dat wil zeggen, zij was zich bewust van wie zij was. Niet zomaar iemand. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, ze dacht natuurlijk, als ik een spijkerbroek voor die koning verschijnen, dan kan ik het helemaal wel vergeten. Ja, dat is de historie, maar ik heb het niet over de historie, ik heb het over de betekenis ervan. Het had ook niet vermeld hoeven worden. Het had ook gewoon kunnen staan dat Esther stond in het binnenste voorhof des koningshuis. Was ook voldoende geweest. En we hadden het vanzelfsprekend gevonden dat ze er een beetje fatsoenlijk uitzag. Met een understatement dan, hè. Maar het staat erbij. Wij zouden ons dat realiseren. Waardig haar roeping. Ze stond, ze trok een koninklijk kleed aan. Na 3 dagen vasten en zak en as en wat het maar wezen mag. Er stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. En er staat in vers 2 in het geschiedde toen de koning, de koningin Esther zag staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was, Esther toereikte en Esther naderde en roerde de spits des scepters aan. Men wijst er altijd op dat dat een uitdrukking is van onderwerping en dat soort dingen meer. En ik weet het, maar men zegt dan, ja, maar Ahasveros is een beeld van God en Esther, dat zijn u en ik, dan wel de gemeente, en wij naderen tot de Heer en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Dat is de PEV, de populaire evangelische variant. Wat ik daar precies mee moet, weet ik niet. Ik weet wat ik ermee moet. Het verhaal niet ophangen aan de geschiedenis van Esther. Want daar gaat het niet over. Waar het over gaat is niet hoe ze tot God nadert, maar waar het over gaat is dat ze de omstandigheden in de wereld tegemoet reed. Zo zijn de dingen en of het goed gaat of niet goed, dat weten wij niet. Een voorbeeld is dat iemand die zegt van nou, ik denk dat ik het evangelie moet prediken in Afrika, bijvoorbeeld in Lambarene of zo, wat het maar was. En de man heette Albert, daarom weet ik dat zo goed. Ja, hij was laster van zijn vak. Zwitser, ja, inderdaad, ja. Of een Zwitser, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval, hij ging. Want hij dacht dat hij dat doen moest. Vond hij zelf. Dat zal dan wel, maar hij ging. Maar zo zijn er natuurlijk veel meer geweest. Met gevaar voor eigen leven. Je weet niet wat voor omstandigheden je tegenkomt. Maar men gaat onder het motto, kom ik om, dan kom ik om. Zo simpel is dat. En dat is wat ik bedoel. Wat ook de omstandigheden zijn, want dat is wat Ahasveros voor staat. De omstandigheden. Maar omstandigheden worden bepaald in de praktijk door allerlei krachten die actief zijn. En een van die krachten is Haman, maar een andere kracht is die van Esther. Maar dat is eigenlijk de kracht van Mordechai, zo loopt dat. Hè? Dat heb u toch? Want de gang van zaken in de wereld is wel te beïnvloeden. Alleen het is niet de bedoeling dat wij de wereld gaan regeren. Nu. Maar er is al wat te doen. En dat is duidelijk genoeg. De geschiedenis, de wereldgeschiedenis van de afgelopen 2000 jaar... is in hoge mate in de eerste plaats geschiedenis van het christendom... en daarna in de tweede plaats geschiedenis van de godsdiensten der volken. En volgens mij komt er daarna een hele poos niks. En dan kom je pas terecht bij politiek en economie en al dat soort zaken meer. Dat weet iedereen, dat leer je tegenwoordig ook. Hè. Men zegt alle oorlogen die van een beetje betekenis waren godsdienstoorlogen. Nou, dat bedoel ik. Het is wel van de negatieve kant gezegd. Maar zo werkt het nou eenmaal. Met andere woorden, dat is wel degelijk beïnvloed via de prediking van het evangelie, de prediking van het woord van God, de bestudering daarvan enzovoorts. Het is niet alles meegezegd, maar het is een belangrijke kracht in de wereldgeschiedenis en zeker in de geschiedenis van, laten we zeggen, het Westen, want zo noemen we dat populair. Hè? Nou, dat is waar het over gaat. Dus Esther neemt haar verantwoordelijkheid op zich, dat is in de eerste plaats voor haar volk. En gaat naar de koning en onderwerpt zich aan hem, want dat is het aanroeren van de spits des scepters. Niet dat je dat in de Bijbel meteen leert, maar dat schijnt algemeen bekend te zijn. En dat is inderdaad de positie die wij ook innemen. We hebben ons te onderwerpen aan de gang van zaken in de wereld als zodanig. Daar zijn wij aan ondergeschikt. Ook ondergeschikt aan de menselijke overheid en al dat soort zaken meer. Met alle consequenties van dien. We hebben het er nog over. Toen zeide de koning tot haar, wat is u, o koning Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Nou schijnt die uitdrukking tot de helft des koninkrijks een klassiek te zijn, een idiomatische uitdrukking die men niet meteen letterlijk zou moeten nemen, maar het is in de oudheid wel degelijk gebruikelijk dat degene die in de gunst staan bij de koning, dat ze een stuk grond, een landgoed, een stad, een provincie min of meer cadeau krijgen. Nou ja, te leen heette dat in Europa, heet dat te leen, hè? Dan was je een leenman. Heb je dat nog allemaal? Kent u die dingen? Vandaar dat Europa zo verbrokkeld is geworden. Het werd opgedeeld in stukjes en het werd uitgegeven om anderen weer te vriend te houden. Dat doe je met cadeautjes, je geeft iemand een landgoed cadeau of een paleis of een provincie. Zo ging dat. Hè. Dan kregen graven, hertogen, baronnen, markiezen en andere zonwering. Hoe dat maar heten mag, hè. Nou goed, en dan is het, al was het ook de helft van het koninkrijk. Het vermakelijke is natuurlijk dat wij als gemeente, waarvan Esther de uitbeelding is, de helft van het koninkrijk ook daadwerkelijk ontvangen. Samen met Mordechai, die krijgt de andere helft. En samen hebben we alles. Want dat is ons beloofd, toch of niet? Ik vind het wel grappig, dit soort tamelijk overmoedige uitspraken, maar ze zijn wel illustratief. In ieder geval, de overheid, om zo te zeggen, is Esther gunstig gezind. Dat betekent inderdaad, want daar loopt het op uit, dat het doel waarvoor ze tot de koning naderde, dat het ook inderdaad gerealiseerd zal worden. En dat betekent voor ons inderdaad dat het doel waartoe wij gezet zijn uiteindelijk ook bereikt zal worden. Waarom? Omdat het nou eenmaal Gods wil is. Gods werk in het onzienlijke. Namelijk, uiteindelijk de prediking van het woord van God, dat is in essentie, maar als resultaat inderdaad de redding in elk geval van Israël. En u kan best begrijpen dat u zegt, ja, maar waarom zijn we dan over de redding van Israël? Ja, het hele punt is dat de redding van de volkeren der aarde, van de mensheid als zodanig, dat is weer het resultaat van Israëls positie in de toekomst. Zo werkt dat. Onze verantwoordelijkheid als gemeente, ik bedoel niet maar vandaag, maar over het geheel, is er één voor Israël. Dat blijft ook altijd zo, voor zover ik uit de Bijbel begrepen heb. En de rest van het werk Gods zou hij doen door Israël. Dat wil zeggen, dat is de hiërarchie. Wij waren bij, het zal u gegeven worden ook tot de helft des koninkrijks. Dat is wat nog een paar keer herhaald wordt. Het is trouwens ook de uitdrukking die Herodes eeuwen later gebruikte toen Salome zou dansen, weet u nog? Doe maar een verzoek, ik zal het u geven, al is de helft van mijn koninkrijk. En ze vroeg het aan de moeder, die zei, vraag maar om het hoofd van Johannes de Doper. Ik kan ook verkeerd uitpakken. Maar het blijkt uit dat het gewoon een soort idiomatische uitdrukking is. Ik laat het dan maar bij. Dat was wat de koning zei tot Esther. En dan in vers 4 krijgen we het antwoord. Namelijk Esther nu zeide, indien het de koning goed dunkt, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd. Zo komen de koning met Haman heden. Die zin hebben we al een keer eerder besproken, omdat dit een van die zinnen is waarin via een acroniem de naam van Jehovah voorkomt. Niet dat het erg belangrijk is, maar hier vind je de naam van Jehovah in verborgen. Het zijn namelijk de beginletters van de vier woorden. Komen de koning met Haman heden. Vier woorden in het Hebreeuws met achterin volgens de voorletters of de letters van de naam Jehovah. Essentieel blijkbaar. Maar goed, zo komen de koning met Haman heden tot de maaltijd die ik hem bereid heb. Toen zeide de koning, doet Haman spoeden dat hij het bevel van Esther doet. Als nu de koning met Haman tot de maaltijd die Esther bereid had gekomen was, zaten ze dus met z'n drieën aan tafel, dat is het dan eigenlijk, hè? Koning, koningin Esther en Haman die door de koning was verhoogd, weet je nog. Dat hebben we eerder gelezen in de eerste verse van hoofdstuk 3. Toen zaten ze daar, zo zei de koning tot Esther op de maaltijd des wijns, wat is uw bede? Want hij wist natuurlijk dat dit niet het verzoek was, alleen maar die maaltijd, hè? Maar tijdens de maaltijd zo, enzovoort. Nou goed, wat is uw bede en zij zal u gegeven worden en wat is uw verzoek? Het zal geschieden ook tot de helft des koninkrijks. De vraag wordt herhaald. En toen antwoordde Esther en zeide, mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings en indien het de koning goeddunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd en nu niet heden, maar morgen, die ik hem bereiden zal, zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. Met andere woorden, dit is nog niet haar verzoek, maar ze zegt, ik zal mijn verzoek doen morgen, de andere dag. Nou, heb ik al gezegd, dat mocht je eigenlijk ook wel verwachten, want naar onze maatstaven was dit de verkeerde datum, moest een dag later. De 17e van de eerste maand, daar gaat het naartoe. En dan gebeurt er ook inderdaad van alles, maar daar hebben we het nog over, hè. Wat er nu gebeurd is, vers 9, toen ging Haman tenzelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordechai zag in de poort des konings en dat hij niet opstond, nog zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Dat is nog steeds het oude plaatje. Mordechai zit in de poort, houdt alles in de gaten, bemoeit er zich niet mee, maar houdt alles in de gaten. En bij gelegenheid grijpt hij dus in via Esther enzovoort. Maar hij weet precies wat er omgaat. En dat is de positie van de Heer Jezus Christus in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, hij houdt alles in de gaten, of zoals het Crosskwartet zong en vertaalde, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Maar dat is inderdaad wat hij doet, in afwachting van zijn definitieve openbaring als de verheerlijkte, de verhoogde. Daar gaat het naartoe, maar dat wacht tot de andere dag, hè? Dat weet u, hè. Want je hebt stiekem al vooruitgelezen. In hoofdstuk 6 zijn we inderdaad op die andere dag, de 17e van de eerste maand. En bij die gelegenheid wordt Mordechai niet gedood, maar integendeel, hij wordt uitermate verhoogd. En zelfs door Haman. Dat wil zeggen, Haman is daar het middel toe, maar dat zullen we zo zien. Maar Mordechai buigt nog steeds niet voor Haman en het stoort Haman. Hij werd vervuld met grimmigheid op Mordechai. Vers 10, doch Haman bedwong zich en hij kwam tot zijn huis en hij zond henen en liet zijn vrienden komen en Zeres zijn huisvrouw. Seres is geen Hebreeuws woord. Kun je in het Hebreeuws niet terugvinden, maar via het Persisch wel. Het betekent goud. Goudlokje of zo. Zou een blonde vrouw geweest zijn, weet je veel wat. Hè? Maar goud. Iets van heerlijkheid. Waarom ook niet? Haman, weet u nog wat dat betekende? Haman, de magnifieke. De grote. De heerlijke. En volgens een andere vertaling, de unieke. In de zin van, hij was alleen, maar de onvergelijkbare betekent het dan. Hè? Dat was Haman en zijn vrouw Goud. Dus zo'n soortgelijke naam, de heerlijke. Maar goed, hij zond heen en liet zijn vrienden komen en Zeres zijn huisvrouw. En Haman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms en de veelheid zijner zonen. Je moet eruit afleiden dat ook binnen die toenmalige Persische cultuur het hebben van veel kinderen status met zich meebracht. Ik weet niet waarom, het zal wel enigszins primitief zijn naar onze maatstaven, maar wie weet, misschien zijn wij primitief naar hun maatstaven, dat weet ik nooit zeker. We weten trouwens hoeveel zonen hij had, want dat staat er later in hoofdstuk 9, 10 namelijk. En net als Haman werden ze allemaal gedood, dan wel gehangen, nou ja, allebei. Volgens de Joden had hij er nog 208. Buiten deze 10. Bij andere vrouwen, blijkbaar. Anders kun je moeilijk aan. Schijnt moeilijk te zijn om zoveel kinderen te hebben. Maar goed, dat doet er nou niet toe. De veelheid zijn er zonen, als uitdrukking van rijkdom. Dat is in heel de Bijbel altijd zo trouwens. Hè? En alles waarin de koning hem groot gemaakt had en waarin hij hem verheven had boven de vorsten en knechten des konings, ontleent nog steeds aan hoofdstuk 3 de eerste paar versen. Verder zeide Haman, ook heeft de koningin Esther niemand met de koning doen komen tot de maaltijd die zij bereid heeft dan mij. En dat niet alleen, ik ben ook tegen morgen van haar met de koning genodigd. Nou ja, er was al tamelijk megalomaan aangelegd. En je krijgt geen aanval helemaal van hoogmoedswaanzin natuurlijk. Hè? Je kunt zeggen dat gebeurt altijd met degenen die aan de macht zijn. Dan moet ik zeggen, nou, dus niet altijd zo, maar de kans is wel groot. Maar u begrijpt toch hoe dat zit. Deze man is in elk geval de uitbeelding van Satan, schuine streep, antichrist. En die kenmerkt zich door megalomanie. Een moeilijk woord voor mega, dat weet u, hè. Voor hoogmoedswaanzin, want dat is wat het is. En zo wordt de duivel gekenmerkt. Men lezen Jesaja 14. Want hij zei in zijn hart, vers 13 van Jesaja 14, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden. En dan gaat het verder met, ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijde van de kuil, enzovoorts. Hij zou vernederd worden. Dat is ook wat met Haman gebeurt. Hierna, die andere dag. Maar hij denkt nog aan verhoging. Maar zoals de Bijbel zegt en zoals wij in het Nederlands zeggen, hoogmoed komt voor de val. Ontleend aan een uitspraak in Spreuken 16. Welk vers weet ik niet aan mijn hoofd. Maar daar staat zoiets. Iets uitgebreider nog. Hè? Men kan hoogmoedig zijn, maar het resultaat is inderdaad dat hoe hoger men zichzelf ziet, hoe dieper men zelf ook zal vallen. Dat is wat er gebeurt. Een beetje hoogtevrees voor een mens is dus nooit weg, denk ik dan altijd, hè? Toch? Maar je herkent er ogenblikkelijk de duivel in. En dat is waar het natuurlijk om gaat. De man verbeeldt zich van alles. Hij heet ook zo de magnifieke. Dat is ongeveer ook wat van de duivel antichrist gezegd wordt. Hè? De overdekkende cherub, gij waart in Eden, Gods hof. En zijn rijkdom wordt beschreven. Maar dat is Ezechiël 28, waar dat staat. Met dezelfde strekking. Dat wil zeggen, dat loopt verkeerd met hem af. En die les die je daaruit moet leren, hebben de apostelen ook geleerd. En zij schrijven ons dat het verstandiger is om zich te onderwerpen aan de Heer. Dat wil zeggen om nederig te zijn. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En Hij zal u verhogen. Ons past gehoorzaamheid, nederigheid, dienstbaarheid met alles wat daarbij hoort. En de Heer zal ons verhogen. En als je ergens op de maaltijd komt of waar het maar was, dan ga je achteraan zitten. Dan kun je alleen nog maar gepromoveerd worden. En kan er tot je gezegd worden, vriend, kom hogerop of wat het maar was. Hè? Die gelijkenis kent u toch ook, hè? Maar hij zegt, het gaat allemaal heel goed, doch dit alles baat mij niet. Hij had nog één wens over, zo lange tijd als ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Die ene die zich niet voor Haman buigt. En toen zei zijn huisvrouw Zeres tot hem en zijn vrienden vielen hem bij. Die waren goed bij de les, dit was trouwens niet zo moeilijk. Ze zeiden, men maken, ik vind het leuk zo die formulering, men maken een galg, 50 ellen hoog, en zeg morgen aan de koning dat men Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met de koning tot die maaltijd. Deze raad nu dacht Haman goed en het deed de galg maken, want ja, als hij zoveel invloed had bij de koning enzovoort, moest dit toch gemakkelijk te regelen zijn, even van die Mordechai afkomen. En toen was hij weer vrolijk. En u weet wat er gebeurt. Die galg werd opgericht, maar het werd de dood van Haman. Want die werd daar aangehangen. Dat is netjes gezegd, want het was niet maar een galg. Het was, men werd op de paal gespitst, zo heet dat. Maar het Griekse woord, dit is Hebreeuws, maar het Griekse woord daarvoor is kruisigen. En dat woord wordt ook hier gebruikt. Het woord voor kruisigen. Ik kan u nog een sterker verhaal vertellen zelfs. De Joden hebben gedurende enige eeuwen de gewoonte gehad om ter gelegenheid van de herdenking van de geschiedenis van Esther een pop te maken van Haman en die werd dan verbrand. Dat is een soort voedselbroeder, maar dan langs de andere kant. Hè. We maakten een pop, we schrijven de naam Haman op. Dat is Haman en die wordt dan verbrand ter herinnering aan de overwinning op Haman enzovoort. Maar met die pop verbranden zij ook een houten kruis. Officieel als uitbeelding van de galg waaraan Haman dan gehangen werd, om bij de Statenvertaling te blijven. Maar in werkelijkheid verbranden zij zo'n houten kruis om daarmee het christendom belachelijk te maken. Dat gebruik bestaat niet meer. Het is in de tijd verboden geworden. Namelijk toen het christendom verheven werd tot staatsgodsdienst. Wanneer was dat? In 394 of daar in de buurt. Onder keizer Theodosius. Die verbood namelijk alle heidense rituelen, inclusief deze. Want die werd ook als heidens, namelijk niet christelijk beschouwd. En later is dat nog verder uitgewerkt in de 6e eeuw, 500 zoveel, door keizer Justitianus. Dat wil zeggen, dat is keurig genoteerd, daarom weten wij het nu nog. Maar ze hebben wel degelijk gezien, de Joden zelf hebben dus wel degelijk gezien, het verband tussen Stauros, het kruis in het Grieks. Hier in verband met Haman, de ding wat voor Mordechai bestemd was, maar wat de dood werd van degene die hem had opgericht, voor Haman zelf enzovoort. Het verband daartussen, tussen de geschiedenis van Haman en de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En dat verband er is, lijkt mij duidelijk, want het is heel gemakkelijk om te zeggen dat het kruis werd opgericht door de oversten deze wereld. 1 Korinthe 2 is het. Waar dat ongeveer staat, die kent u toch, hè? Is trouwens leuk, dat vers, want als ik het zo zeggen mag tenminste. Want er staat dat de oversten deze wereld, of deze eeuw, de verborgenheid niet gekend hebben. En met het woord verborgenheid kom je inderdaad in Esther terecht. Want dat is het Hebreeuwse woord voor verborgenheid. Namelijk in 1 Korinthe 2, vers 7. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die dus bedekt was, enzovoort. Vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, meervoud, oversten, maar noem er eens een. Nou ja, neem maar in de enkelvoud dan de overste. Dat is dus de belangrijkste. De overste deze wereld, dat weet u, is een bijbelse term ter aanduiding van de duivel. Maar niemand van de overste deze wereld heeft die verborgenheid gekend, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Met andere woorden, dat hebben ze dus wel gedaan. En het was bedoeld om zich van, laten we maar eenvoudig zeggen, de Messias te ontdoen. In werkelijkheid was het andersom, want men heeft zich niet van de Messias kunnen ontdoen. Hij stierf wel, maar hij stond op uit de dood. En de Bijbel leert dat dat precies de ondergang betekent van de oversten deze wereld. Of zullen we lezen, nu we toch in het Nieuwe Testament zijn, kunnen we net zo goed even lezen, Colossens hoofdstuk 2. Waar staat in de eerste plaats in vers 14 dat via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus het handschrift dat tegen ons was, is uitgewist. Colossenzen 2 vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons, in elk geval de Joden dus, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk zeg ik enigerwijze ons tegen was, want voor zover de wet bestaat uit inzettingen en geboden, was zij ons tegen, voor zover de wet bestond uit onderwijzingen in het algemeen. En bestond uit de beloften, de profetieën met betrekking tot de komst van Christus en het nieuw verbond, was die wet natuurlijk niet tegen. Vandaar dat de wet zelf geschreven was op stenen tafelen, maar van voren en achteren. Die had twee kanten, om zo te zeggen. Trouwens ook een linker en een rechterkant. Twee kanten, maar enige wijze was de wet ons tegen. Maar dat handschrift is uitgewist en is uit het midden, uit de positie van heerschappij, want dat is het midden, weggenomen. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. We zeggen de Heer Jezus werd gekruist en Paulus zegt, nou ja, in werkelijkheid, de wet werd gekruist. Dat een bediening des doods was. Of althans het handschrift werd uitgewist, hoe je het maar zegt. En bovendien, vers 15, de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. Dat wil zeggen aan de schandpaal genageld. Dat wil zeggen voor gek gezet, bespottelijk gemaakt. En heeft door hetzelfde, door het kruis, over hen getriomfeerd. Dat wil zeggen, de overwinning kwam aan de andere kant terecht. Dat noemt men een Pyrrhus-overwinning. Ontleend aan de klassieke oudheid waar het begrip bekend is. Dat wil zeggen, het lijkt een overwinning, maar in werkelijkheid verliest men. Men probeerde de Heer Jezus te doden. Dat lukte wel, maar hij stond op uit de dood en toen waren de rollen omgedraaid. En dat is wat geïllustreerd wordt. Hier, en dat is ook de essentie van het een en ander. Hè. En dan wijs ik er maar op dat de 17e van de eerste maand inderdaad is de dag van de opstanding van Christus. En op die dag komen we uiteindelijk terecht, namelijk in hoofdstuk 6, waar deze dingen gerealiseerd worden. Hoe dan ook, wat die galg betreft, in dit vers wordt dat Griekse woord stauros niet gebruikt. Ik heb u dat al geloof ik al eens eerder verteld. Maar het wordt wel degelijk in dit verband genoemd in hoofdstuk 7 vers 9. Als werkwoord, kruisigen namelijk. Dus het kan niet missen, je komt daar terecht. En het komt ook voor, maar daar heb u waarschijnlijk geen bal aan. Maar voor de statistiek vertel ik het wel. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in Esther 8 vers 13. Maar u kunt zoeken wat u wilt, die vindt u niet. En dat komt omdat die Griekse woorden komen natuurlijk niet voor in de Hebreeuwse versie van dit boek. Maar komen voor in de Septuaginta, de Griekse vertaling. Of wat er voordoor moet gaan van het boek Esther. En daar is punt 1, de versindeling enigszins anders dan bij ons. En in de tweede plaats, in de Septuagint vind je ook teksten, stukken tekst die in onze Bijbels niet voorkomen, omdat onze Bijbels vertaald zijn uit het Hebreeuws dat wij hadden. Kortom, er is wat gerommeld in dit Bijbelboek. in het verleden. En vandaar dat je in de Septuaginta in hoofdstuk 8 vers 13 dat woord wel vindt, maar in onze Bijbels kun je dat niet meer herkennen. Maar als ik zeg, staat twee keer in de Septuaginta, dan klopt dat precies, namelijk in 7 vers 9 en in 8 vers 13. Meer kan ik er ook niet van zeggen, maar het gaat er maar om dat het verband duidelijk is. Want wat hier een galg heet, is in werkelijkheid in het Hebreeuws het woord ets, en dat is een boom. Of een hout. Of een tak. In het Engels zeg je wood. Maar wood kan heel bos zijn. Maar het kan ook gewoon het hout zijn van deze lessenaar. Waar is dit van gemaakt? Van wood. Van een heel bos. Van een woud. Nee, van een stukje van een boom maar. Dat is maar een heel klein beetje. En dat woord is het. Ets. Een boom. Een paal. En stauros in het Grieks betekent ook eigenlijk een paal. Het is in onze vertaling terechtgekomen als een kruis vanwege de oude gebruiken. Hoe zo'n galg werd opgericht, zal ik maar zeggen. En hier heeft men netjes vertaald met galg en iemand die eraan gehangen werd. In werkelijkheid werd men op de paal gespietst. Op welke wijze zal ik u maar niet vertellen. Want daar heb u verder toch niks aan, maar het is niet smakelijk. Maar wat we dan vinden is dat er galg zou opgericht worden. Men maken een galg 50 ellen hoog. Hoe hoger, hoe erger. Dat is het idee erachter. 50 ellen hoog is natuurlijk toch voor ons wel aardig. Want het betekent dat we toch te maken krijgen met geestelijke dingen. Want dat is nou eenmaal de betekenis van het getal 5 dan wel 50. Dat is heel de Bijbel door zo. En niet alleen in de Bijbel trouwens. Het gaat maar niet om letterlijke zaken, maar het gaat om nog andere dingen. 50 L hoog, men zegt dat is pak een beet toch, hoeveel is dat? Ja, minstens 25 meter, ja. Waarschijnlijk iets meer. Maar 25 tot 30 meter, dat is toch wel hoog. Hoe je dat moet doen met één paal weet ik ook niet, maar zij wisten hoe ze dat doen moesten, laat ik het zo maar zeggen. Maar dat was het idee. En de koning zou Mordechai daaraan hangen. Met andere woorden, als de gang van zaken in de wereld en de wetmatigheden in de wereld hun loop zouden hebben, zou het afgelopen zijn met de Heer Jezus Christus. En de wereld denkt daar ook zo over. Dat is het algemene idee. Jezus is in het gunstigste geval een figuur uit het verleden. Wiens bestaan men het liefst alsnog ontkennen zou. En dat valt niet mee. Maar in ieder geval, als hij al ooit geleefd heeft, dan zal hij gestorven zijn. Op welke wijze? Ja, dat doet er dan ook wel weinig meer toe. Het is een historische figuur, zoals Mohammed en Boeddha. En ik kan me nog zeggen, het was een beste man, hij heeft het allemaal goed bedoeld. Maar ja, er is niks van terechtgekomen. Althans, weinig. Dat is dan ongeveer het idee. Men ontdoet zich van hem. Dat zou de normale gang van zaken geweest zijn. En de normale gang van zaken zou ook geweest zijn dat het Joodse volk, verstrooid over heel de wereld, daarin zou zijn opgegaan. Dat wil zeggen, zou zijn geassimileerd, om het zo te zeggen. Waarom ook niet? Wij kennen nogal wat namen van volken die volkomen verdwenen zijn. In Europa, maar niet alleen in Europa. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat verdwijnt. En zeker in de loop van 2,500 jaar. Want zo lang is het geleden ongeveer dat deze geschiedenissen zich afspeelden. Ik weet niet meer wie het was, maar het was aan het Franse Hof dat de koning aan een van zijn ministers of wie het maar was. Een generaal was het geloof ik vroeg. Noem mij eens één bewijs, geef eens één argument voor het bestaan van God. En toen kreeg hij als antwoord de Joden, sire. De oorsprong van dat volk moet duidelijk zijn. Dat kan niet zomaar vanzelf ontstaan zijn. En als dat wel zo was, zou het al lang verdwenen zijn. Verstrooid en vervolgd als het geworden is. Maar het is er nog. En het argument daarvoor is, God doet daar nog een werk mee in de toekomst. Ik had het moeten zeggen, in de toekomende tijd. God zal daar nog een werk mee doen in de toekomst. En hoewel het gaat om een ongelovig volk, de Heer heeft beloften gedaan met betrekking tot het volk. En ondanks het ongeloof van het volk zal de Heer in de toekomst alsnog zijn beloften waarmaken. Dat gaat weliswaar niet zonder slag of stoot. Maar dat is de reden waarom zoiets als een Joods volk nog steeds in onze dagen bestaat. En wat ons betreft, zij zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. En zij gedragen zich in het algemeen als vijanden van de Heer Jezus Christus, die zij zien als iemand die zich ten onrechte heeft uitgegeven voor de Messias. En ze zijn vijanden van ons dus, omdat we hem als de Messias erkennen en daarmee de zegeningen van het Joodse volk voor onszelf claimen. Ongeacht of dat terecht of ten onrecht is, want dat is een onderwerp apart, daar ga ik dus maar niet op in. Maar ze zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Dat was weer Romeinen hoofdstuk 11, waar ik vorige keer ook mee geëindigd ben, zeg maar. Zijn vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, Romeinen 11 vers 12. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil, want de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. En zo is het maar net. Dat wil zeggen, hoewel zij ons vijandig gezind zijn, geldt het voor ons niet naar hen toe. Zij zijn wat ons betreft beminden om der vaderen wil. Men moet het ook niet overdrijven. Men moet ook niet meteen zeggen, het is het volk van God of het is het uitverkoren volk. Want dat is strikt genomen niet waar. Maar dat God een plan heeft met het volk. Huns ondanks, want zo staat het in de profetieën, huns ondanks. Ja, dat is inderdaad waar. En vervolgens, het is het volk waaruit onze heiland is voortgekomen. En het is bovendien het volk waarvoor wij verantwoordelijk gesteld zijn met de woorden, zoon, zie uw moeder. Dit is iets moeilijker, omdat het woorden waren gericht tot Johannes met betrekking tot Maria. Maar in die situatie, en dan geef ik maar weer de eenvoudige variant, in die situatie is Johannes een beeld van de gemeente en Maria een beeld van het Joodse volk. En dat is waar het werkelijk om gaat. Het was een symbolische uitdrukking. Maar dus zijn zij wel degelijk beminden om der vaderen wil. En dat is waar het om gaat. En wat er in de wereld ook gebeurt, het zou logischerwijze moeten leiden tot de ondergang van het Joodse volk. En als het aan de duivel lag, en dat is de hoogste in de wereld, in de praktijk, de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de magnifieke Haman, de hoogmoedige Haman, als het aan hem lag, dan werd het Joodse volk uitgeroeid. Dat is inderdaad waar. En de Heer Jezus uiteraard ook. Maar in de praktijk zal dat niet gebeuren. In de praktijk zal met name de gemeente gebruikt worden tot redding van dat Joodse volk als volk. Niet van alle Joden, maar wel van het volk als volk. En terwijl dat gebeurt, als dat gebeurt, zal tegelijkertijd ook de Heer Jezus Christus, hier uitgebeeld in de persoon van Mordechai, verhoogd worden. De wereld en Haman hadden voor hem de dood in het vooruitzicht gesteld. Maar in de praktijk wordt Haman weggedaan, wordt de tegenstander overwonnen en zal alsnog de hoge priester naar de ordening van Melchizedek in heerlijkheid geopenbaard worden. En daarmee grijp ik natuurlijk vooruit, want het laatste hoofdstuk, dus hoofdstuk 10, een kort hoofdstukje maar om eerlijk te zijn, maar in het laatste hoofdstuk van het boek wordt gezegd hoe inderdaad via Mordechai dat rijk gebouwd wordt en in ieder geval de Joden in dat rijk bevoorrecht worden en hun positie wordt dus alsnog omgekeerd. Maar dat is de beschrijving van de situatie zoals die straks zal bestaan, laten we maar zeggen in de 1000 jaren voor het gemak. Daar gaat het naartoe. En in onze dagen blijft gewoon staan dat wij net als Esther ons bemoeien met de gang van zaken in de wereld en doen wat in ons vermogen ligt om te komen tot redding van de Joden. En daarvoor onze nek uitsteken. Want, en ik hoop dat u dat goed begrepen hebt, wij zijn bekend met de eenvoudige gedachte dat wij het evangelie zouden prediken. U weet dat ik er ook gewoonlijk altijd bij zeg, nou ja, de bedoeling van de prediking van het evangelie is niet de bekering van de wereld. Daar is het niet voor bestemd. In onze dagen niet, want het is Gods plan en Gods werk niet. Maar het is wel degelijk zo dat wij de verantwoordelijkheid hebben voor de prediking van dat woord. Maar de eerste stap is altijd beginnend in Jeruzalem. Dat wil zeggen, eerst de Jood. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. De volgorde waarin die dingen zou gebeuren, heel strikt en essentieel. En als we deze waarheden kennen, zullen we ze ongetwijfeld ook herkennen in deze geschiedenis. Er zijn heel wat christenen die in de loop der eeuwen hun nek hebben uitgestoken ter wille van deze waarheid. Inclusief niet alleen de prediking van het evangelie in Afrika, om even terug te grijpen op Dr. Albert Schweitzer, maar wel degelijk ook inclusief de prediking van het evangelie aan de Joden. En dat dat een hachelijke zaak is, ook in onze dagen, dat is zodanig bekend dat men in het algemeen propageert dat we het maar niet zullen doen, want het werkt maar verkeerd. Men wordt uitgelachen, bespot, bespuugd, met stenen gegooid en al dat soort dingen meer. En dan draait men het om en zegt men, nou ja, de Heer wil toch niet dat ze tot geloof komen, dat komt straks in de toekomst. Wij helpen ze gewoon bij wat aardse maatschappelijke dingen. Maar raad eens wat, we hebben de zending ook in Afrika al lang zo ingericht. Dat wil zeggen, we prediken geen evangelie meer, maar we gaan ze helpen met het putten slaan en met de landbouw en weet je veel wat allemaal. Met aardse zaken. Dat laatste mag natuurlijk best. Maar te denken dat dat een christelijk werk is, dat is een misverstand. Dat is humaan. Dat is menselijk. En daarmee ook wenselijk. Daar heb ik helemaal niks tegen, in tegendeel. Maar te denken dat dat christelijk is, nee, dat is niet christelijk. Christelijk is dat je de mensen het evangelie brengt. En wat erbij komt kijken, oké, dat komt erbij kijken. Maar het gaat in de eerste plaats om het woord van God. En als je de Joden een dienst wil bewijzen, dan zou je het evangelie moeten brengen. En ook al zouden ze dan hier omkomen, om wat voor reden dan ook en door welke omstandigheid, als ze gelovigen zijn, hebben ze deel aan de gemeente, aan de zegeningen die de Heer beloofd heeft enzovoort. Er gaat niks vanaf. En als je dat niet doet, kun je ze hooguit helpen op aards niveau, om humanitaire redenen. Ik heb daar absoluut niks tegen, maar als die mensen één keer sterven, zijn ze het wel degelijk verloren. Zo zit dat. Wat je voor ze moet doen, wat je voor ze kunt doen, is ze geven het beste wat je hebt en het kost niks. Dat wil zeggen, je brengt ze het evangelie. Het enige wat het je oplevert is waarschijnlijk smaadheid, spot en wat er maar wezen mag, teleurstelling en al dat soort dingen meer. Maar goed, dat zit eraan vast, maar dat zit altijd vast aan het werk des Heren. Want, zei Paulus toen hij aan Timotheus schreef, allen die godzaliglijk willen wandelen, dat wil zeggen allen die de Heer willen dienen, zullen vervolgd worden. Maar goed, uiteindelijk pakt het toch goed uit, voor Esther ook. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we uw woord weer mochten openen. En mogen zien dat ook daar waar uw naam openlijk niet genoemd wordt, waar u in het verborgene werkt, dat daar wel degelijk uw werk voortgang vindt, of althans uw werk veilig wordt gesteld. We zeggen u daarom dank, dat we ook in deze geschiedenissen u mogen herkennen. En hoewel u zich verbergt in onze dagen, mogen wij weten dat u niettemin een werk doet, in de eerste plaats aan ons, door een volk voor uw naam uit de heidenen te verzamelen, maar vervolgens ook een werk waarvoor u ons gebruiken wilt en waartoe u ons geroepen hebt, nu reeds, maar ook voor de toekomst. Wij danken u daarom dat we over de dagelijkse omstandigheden heen mogen uitzien naar die zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we uit mogen zien naar de ultieme vernietiging van de tegenstander en de ultieme verhoging van onze heiland zelf, ook in het openbaar in deze wereld. En we danken u dat wij in elk geval de dagen die ons over zijn in het vlees, onze levens mogen wijden aan u. En mogen en kunnen en zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt, opdat u wil volbracht zou worden, ook in onze levens, ook in ons individueel. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat we mogen wandelen uit de kracht van uw genade en tot heerlijkheid van uw naam. Amen.